Welkom bij Radio Maria. Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in deze nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. Mag ik vandaag met een verhaal beginnen? Zeker iemand gaf een groot maal en nodigde veel gasten. Op het uur van de maaltijd zond hij zijn dienaar om aan de genodigden te zeggen: "Komt, alles is gereed." Maar zij begonnen zich allen opeens te verontschuldigen. De eerste liet hem zeggen: "Ik heb een akker gekocht en moet die noodzakelijk gaan bekijken. Ik verzoek u mij wel te willen verontschuldigen." Een tweede zei: "Ik heb 5 span ossen gekocht en ik moet ze gaan proberen. Ik verzoek u mij wel te willen verontschuldigen." Weer een ander: "Ik ben pas getrouwd, daarom kan ik niet komen." Bij zijn thuiskomst bracht die dienaar dat alles aan zijn meester over. Nu ontstak de heer des huizes in toorn en beval aan zijn dienaar: "Haast je naar de straten en stegen van de stad en breng de arme, gebrekkige, blinde en kreupelen hier binnen." Toen de dienaar hem zei: "Heer, wat gij bevolen hebt is gebeurd en nog is er plaats," droeg de heer zijn dienaar op: "Ga naar de wegen en de binnenpaden en nodig mensen dringend uit te komen, want mijn huis moet vol worden. Ik zeg u, geen enkel van de mannen die het eerst genodigd waren, zal van mijn feestmaal proeven." Een gekend verhaal met een heel rijke inhoud, dat gaat over het Rijk Gods, dat met een groot feest, en op andere plekken in de schrift lezen we een bruiloftsfeest, vergeleken wordt. Maar blijkbaar zijn er mensen die niet aan dat feest willen deelnemen. We hebben wel begrepen dat de plek waar dit feest doorgaat de hemel is. Er zijn dus blijkbaar mensen die niet naar de hemel willen. Genoeg als inleiding voor ons thema van vandaag. Heel wat van onze tijdgenoten doen lacherig als er over de hel gesproken wordt. Was dat niet een van die fabeltjes die ze ons in onze kindertijd hebben wijsgemaakt, krijg je dan als antwoord. Mochten ze al in het bestaan ervan geloven, dan houden ze er in hun levenswijze zelden rekening mee. Inderdaad, het merendeel van de mensheid leeft vandaag alsof de hel niet bestaat, en, dat moeten we erbij zeggen, alsof God niet bestaat. Dat is zorgelijk, want mensen beseffen niet hoe hun manier van leven hier en nu resoneert met het leven na hun dood. Er is een nood aan een nieuwe catechese over het leven na de dood en waartoe wij als christenen worden uitgenodigd om voor de eeuwigheid aan de juiste kant van de lijn terecht te komen. De kerk is duidelijk. De hel bestaat. Laten we luisteren naar wat de catechismus van de katholieke kerk hierover zegt. En dat vinden we onder paragraaf 1033. We kunnen alleen maar met God verenigd worden, en dat is meteen de definitie van de hemel, als wij er vrij voor kiezen. Maar wij kunnen God niet beminnen als wij zwaar tegen hem, tegen onze naaste of tegen onszelf zondigen. In doodzonde sterven zonder er berouw over gehad te hebben en zonder Gods barmhartige liefde te aanvaarden, betekent uit eigen vrije keuze voor altijd van hem gescheiden te blijven. En het is deze staat van het zichzelf definitief uitsluiten van de gemeenschap met God en de gelukzalige die men aanduidt met het woord hel. Onder paragraaf 1035 lezen we: de leer van de kerk bevestigt het bestaan van de hel in haar eeuwige duur. De belangrijkste straf van de hel bestaat in het eeuwig van God gescheiden zijn. Alleen in hem kan de mens het leven en het geluk vinden. Hiertoe is hij immers geschapen en hiernaar streeft hij. Tot zover de catechismus van de katholieke kerk. Ik ontdekte op internet onlangs een mooie en krachtige uiteenzetting die de titel droeg Waarom de hel wel moet bestaan, van een zekere Monseigneur Charles Pope. Zijn argumenten zijn duidelijk en heel herkenbaar. We kunnen er heel wat van leren. Daarom vond ik het de moeite waard om deze uiteenzetting voor de luisteraars van Radio Maria te vertalen. Ze is opgenomen in een reeks van bijdragen getiteld De keuzes waar we voor staan. Monseigneur Pope begint zijn uiteenzetting met de woorden: er moet wel een hel bestaan. Waarom is dat zo? Als je weet wie God is en wie wij zijn, dan wordt het duidelijk. De hel is noodzakelijk omwille van wie God is en wat God is. We hebben God gebagatelliseerd in de moderne wereld als we al in hem geloven. God is ergens daarboven als een oude grootvader met gele tanden en hij wacht daar op ons tot we voor hem op onze knieën vallen. We hebben van Jezus een onschuldige hippie gemaakt en de Heilige Geest is een soort van vogel die mensen troost en die ervoor zorgt dat we ons goed voelen. Maar God is God. God is heilig. God is ontzagwekkend. Laten we een snelle rondleiding maken. Voor Adam en Eva zondigden, mochten ze samen met God in de tuin wandelen. Er was een zekere intimiteit tussen hen en God. Nadat ze gezondigd hadden, voelden ze zich niet alleen beschaamd en oncomfortabel, maar gingen ze zich ook verstoppen toen ze God hoorden aankomen. Ze wisten dat ze zijn aanwezigheid niet zouden kunnen verdragen. Maar daar is die mooie klagende kreet van God, zelfs nadat ze gezondigd hadden: Adam, waar ben je? Natuurlijk wist God waar hij was, maar het is alsof hij zegt: je hart verdween van mijn radar, maar ik houd nog altijd van je en ik ben naar je op zoek. En dan ontstaat er een discussie, we kunnen ze lezen in het derde hoofdstuk van het boek Genesis. Ik hoorde uw donder in de tuin, en toen werd ik bang omdat ik naakt ben, daarom heb ik mij verborgen. Maar hij zei: wie heeft je verteld dat je naakt bent? En God zal ook gezegd hebben: ik heb je niet verteld dat je naakt bent. Soms moeten mensen dit in iets anders vertalen, zoals: wie heeft je gezegd dat je dat niet kunt? Wie heeft je gezegd dat je lelijk bent? Wie heeft je gezegd dat je net zoals je vader bent? Wie heeft je zoiets gezegd? Ik heb dat niet gezegd. Je bent wonderlijk gemaakt en ik houd van je. En wat voor zonde je ook bedreven hebt, ik houd nog altijd van jou. Je ziet dus dat God zelfs na de zonde van de mens blijft houden. Maar let vooral hierop. Ze kunnen Gods aanwezigheid niet meer verdragen. Daarom moeten ze het paradijs verlaten. Ze hebben het paradijs verspeeld. God had hen gezegd: vertrouw op mij. Maar ze wilden zelf beslissen wat goed is en wat kwaad. Ze wilden niet dat iemand hen dat zou zeggen. God moest hen laten gaan. Hij had hen nochtans gezegd dat het een weg van lijden en dood zou zijn. Dat is inderdaad zo. Ze wisten het, en toch kozen zij daarvoor. En God zei, wel, je bent niet meer in staat om mijn aanwezigheid te verdragen, daarom moet ik je vragen om voortaan op een afstand van mij te leven. Het klonk niet als, ik ben kwaad, maak dat je wegkomt. Nee, ze kunnen gewoon zijn aanwezigheid niet meer verdragen. Een van de grote theofanieën, en een theofanie is een verschijning van God aan de mens, een van de grote theofanieën in het Oude Testament gebeurde aan de voet van de berg Sinaï. Het is een beetje een gekke scène als je eraan denkt. Donder en bliksem, alsof een vulkaan tot uitbarsting komt. Flitsen van vlammen en vuur en rook. Het volk riep, Mozes, ga jij de berg op en spreek met hem. Wij kunnen zijn stem niet eens verdragen. We willen zelfs niet in de buurt van de voet van deze berg komen. Ga jij maar op de berg, Mozes, en spreek met hem. Maar was God veranderd? Was het niet diezelfde God die met de mens wandelde in het paradijs? Met Adam en Eva? God was niet veranderd. Zij waren veranderd. Ze konden de kracht van Gods heerlijkheid niet langer verdragen. Het licht van zijn waarheid, het vuur van zijn liefde. Daarom moest God hen op een afstand laten leven. Het zou heel wat tijd vergen om deze toestand weer op te klaren. God zei tegen Mozes, laten we aan de slag gaan. God koos zijn volk uit, gaf hen zijn wet. Hij beloofde de Messias en sprak tot zijn volk door de profeten. Hij riep hen op om hun hart voor te bereiden. En dan zond hij de Messias. De Messias ging aan de slag. Er was veel werk te doen. Maar weet je, God was niet veranderd. De mens was veranderd. Vaak vind je in de Bijbel een beschrijving van wat we noemen Gods toren. Gods toren betekent niet zozeer dat hij kwaad is. Dat is hij niet. We moeten heel goed begrijpen dat God niet humeurig is, zo van, ik ben slechtgezind vandaag, ik ben aan de verkeerde kant van mijn bed uitgestapt. Nee, zo is het niet. God is God. Hij verandert niet. Hij is liefde. Wat er gebeurt, is dat wij veranderen. En daardoor ervaren we hem telkens anders, telkens verschillend. Een goede manier om te begrijpen wat Gods toren is, is in de eerste plaats en vanuit God gezien zijn passie te begrijpen om de dingen recht te zetten. Hij is gepassioneerd. Als er in de Bijbel sprake is van Gods toren, duidt dit op zijn passie om de dingen recht te zetten, om de zielen te redden. Maar wij ervaren Gods toren als de volledige onverenigbaarheid van onze zondige staat met de heiligheid van God. De temperatuur van zijn liefde is te hoog, we kunnen de hitte niet verdragen. Het licht van zijn heerlijkheid verblindt ons, we kunnen er niet tegen. De Heer moet dus aan de slag gaan. Het beeld van Pinksteren is heel mooi, hoe hij tongen van vuur op de hoofden van de apostelen laat neerkomen. Waarom zendt hij tongen van vuur? Hij wil ons hart vurig maken en ons tot de temperatuur van zijn heerlijkheid opvoeren, opdat zijn leven en liefde in ons aan de slag kunnen gaan om de zonde weg te branden, om ons te louteren op de manier waarop goud en zilver gereinigd worden. Hij wil ons opnieuw laten wennen aan het heerlijke licht van zijn waarheid, aan zijn heerlijkheid, aan de heerlijkheid van wie hij is. Aan het einde van het boek Maleachi staat een interessante beschrijving. Er zijn twee groepen van mensen. Er zijn de rechtvaardigen en de boosdoeners. En daar lezen we, want weet wel, hij gaat komen, de dag die zal branden als een oven. Al diegenen die God trotseren en al diegenen die kwaad doen, zij worden kaf, De dag die gaat komen steekt hen in brand, zegt Jahwe van de machten. De dag die wortel nog tak van hen overlaat. Maar voor u die mijn naam vreest, gaat dan de zon van de gerechtigheid op, die met haar vleugels genezing brengt. Dan zult ge dansend naar buiten komen, als kalveren die op stal hebben gestaan. Maleachi, derde hoofdstuk, versen 19 tot 21. Er wordt hier dus de ervaring beschreven dat God komt met een groot oordeel over de wereld. Maar één groep zegt: oei, het brandt, het is te heet, ik kan het niet verdragen, ik verbrand. De andere groep zegt daarentegen: wauw, het weer is geweldig, het is mooi en licht en de temperatuur is perfect. Waar ligt het verschil? De goddelozen kunnen de hitte niet verdragen. Maar degenen die tot de temperatuur van zijn glorie zijn gebracht en gewend zijn aan het licht, zeggen: de schoonheid van God in al zijn glorie. Dus de toren van God beschrijft ons onvermogen om God te ervaren zoals hij is in onze huidige zondige staat. En het enige wat kan gebeuren is dat God ons klaar moet maken om het licht van zijn glorie te kennen, ons ervan bewust te worden en ons eraan te doen wennen. Een van de dingen die we moeten doen is heel vaak zeggen: God is wie hij is. Dit moeten we goed tot ons laten doordringen. God gaat niet veranderen. Sommige mensen zeggen: God is almachtig, hij kan alles doen wat hij wil. Nee, dat is niet waar. Er zijn dingen die God niet kan. God kan niet niet God zijn. God kan niet zomaar ophouden God te zijn. God kan geen kwaad doen. God kan niet liegen. Met andere woorden, om God te zijn, moet hij gewoon zijn wie hij is. Absoluut, vol glorie, wonderbaarlijk. Wie God is, gaat ons voorstellingsvermogen compleet te boven. God is volmaakt in waarheid, volmaakt in de liefde. God moet ons klaarmaken. De hel is dus in de eerste plaats noodzakelijk, omdat er mensen zijn die weigeren zich te laten klaarmaken om Gods glorie te aanschouwen en in zijn glorie te leven. Die mensen kunnen Gods nabijheid niet verdragen. Daarom zegt God: ik moet je op een afstand van mij laten leven. Ik accepteer je beslissing. Je wilde je niet laten klaarmaken. Ik respecteer je vrijheid. Je kunt mijn aanwezigheid niet verdragen. Ik zal je op een afstand laten leven. Maar op die plaats is het wel niet aangenaam. Het ergste wat het betreft de hel is dat die zielen die zich niet hebben willen laten klaarmaken zich nog miserabeler zouden voelen in de hemel. Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. Uit het evangelieverhaal over een feest dat een zeker iemand gaf. En het feest is een metafoor voor het Rijk Gods, of een metafoor voor de hemel. Blijkt dat er mensen zijn die niet naar het feest willen komen. Er zijn dus mensen die niet naar de hemel willen. Daarom moet er wel een hel bestaan. Dat is de redenering van Monseigneur Pope. Hij legt ons vandaag uit waarom dat zo is. Het heeft te maken met wie God is en wie wij zijn. Voor de pauze hoorden we al een eerste argument. Het komt erop neer dat die mens die geen spijt heeft van zijn zonde en die niet wil vertrouwen op God en zich niet door hem wil laten veranderen, de gloed van Gods liefde niet kan verdragen. Nog een andere reden waarom de hel wel moet bestaan. Ik heb er in feite al naar verwezen. Er moet een hel bestaan omdat wij vrije mensen zijn. Waarom zijn we vrij? Omdat God ons geroepen heeft om te beminnen. We zijn geen slaven, we zijn kinderen van God. Hij nodigt ons vrij uit tot zijn feestmaal. Maar er zijn er die dat niet willen. Mensen denken, iedereen wil toch naar de hemel? Is dat wel zo? Ze willen naar een nep-hemel, naar een verzonnen hemel. Een hemel die beantwoordt aan hun voorwaarden. Maar zo is de hemel niet. De hemel is het koninkrijk Gods in al zijn volheid, met al zijn waarden, met de aanwezigheid van God die helder schijnt als een brandende oven van naaste liefde. Zo is de hemel. De hemel is een en al liturgie. De hemel is een plaats waar men geleerd heeft elkaar te beminnen en elkaar te vergeven en barmhartigheid te tonen. Heel wat mensen willen naar een nephemel, ik zeg maar iets, waar golf gespeeld wordt, waar ik mijn moeder zal weerzien en al dat soort van zaken. Maar de echte hemel is het koninkrijk Gods met God in het centrum en met alles wat hij belangrijk en waardevol vindt. Heel wat mensen willen dus niet wat de hemel werkelijk is. In de hemel gaat het erom je vijanden te beminnen, mensen te vergeven die je diep gekwetst hebben. De hemel heeft te maken met zuiverheid. De hemel heeft te maken met liturgie. Er zijn heel wat mensen die met dat soort van zaken niets willen te maken hebben. Mijn vijand beminnen? Ik wil mijn vijand vermoorden. Want 1000 jaar geleden heeft die persoon mijn overgrootvader vermoord. En sindsdien haten we elkaar. Niemand zal van mij profiteren. En ik zal erop toezien dat mijn vijand uit de weg wordt geruimd. Vraag me niet om te vergeven. Of, weet je wel wat mijn man me heeft aangedaan? We zouden hier een heel hoofdstuk over vergeving kunnen aan toevoegen, maar dat is weer een ander thema. Het komt erop neer dat wij niet met alles en met iedereen in het reine kunnen komen. Op een bepaald moment moet je je gewoon tot God wenden en hem zeggen, Vader, ik ben zo gekwetst. En God zegt, dat weet ik, maar ik wil dat je iets weet. Ik zag alles wat die persoon je aangedaan heeft. En als hij daar geen berouw over krijgt, dan zal hij daar verantwoording moeten voor afleggen. Maar geef het nu aan mij, ik zal het vergelden. Laat het nu maar aan mij over. Leg die pijlen van boosheid, wrok en verbittering neer. Ze zijn zwaar. Gooi het gewicht ervan van je af en beweeg je weer vrij. Het is het werk van Gods barmhartigheid om te vergeven. God zegt niet zoiets als, je zou beter vergeven. Maar wel, ik heb alles gezien, ik zal het op mij nemen. Dat is de andere kant van het oordeel. Waar is de gerechtigheid als God zomaar iedereen zou binnenhalen? Hij heeft toch gezegd dat ze verantwoording zullen moeten afleggen. Het is een feit dat er mensen zijn die niet willen vergeven. Sommige mensen willen ook geen kuis leven in de zin van trouw en een huwelijkspartner, of geen seksualiteit buiten het huwelijk, zoals de kerk het altijd heeft voorgehouden. Integendeel, zij genieten van een seksueel ongeregeld leven. Zij vieren dat soort van leven. Denk maar aan al die prides die overal georganiseerd worden. Mensen plegen nu ook openlijk ontucht en wonen ongehuwd samen. Ze willen niet dat iemand hun zegt wat ze moeten doen. Kuisheid, kom aan zeg, dat is een ouderwets stoffig bijbelgedoe. Zoiets wil ik niet. Ik denk ook niet dat daar iets mis mee is. Maar je krijgt geen barmhartigheid als je er niet om vraagt. Stel dat je op iemand toestapt en men zegt: ik vergeef je om wat je me onlangs gezegd heeft. Maar als die persoon niet beseft dat hij iets verkeerds gezegd heeft, zal hij verontwaardigd antwoorden: maar ik heb toch niets verkeerds gezegd? Heel wat mensen doen zo ook met God. God zegt: ik vergeef je. Maar jij zegt: ik wil je vergiffenis niet, ik doe toch niets verkeerd. Genoeg gezegd hierover. Kortom, als jij denkt dat iedereen naar de hemel wil, denk dan toch nog maar eens na. Ze willen naar een nephemel met een God die het altijd eens is met alles wat ze doen. Een nephemel die helemaal beantwoordt wat ze zich daarover voorstellen en wat zij verlangen. Een rijk Gods volgens hun normen, niet volgens die van God. Het is waar, er zijn heel wat moeilijke dingen in verband met het rijk Gods, maar God zal niemand forceren. Als jij niet wil wat ik je aanbied, zegt God, en dat houdt onder andere in kuisheid, liefde en vergevensgezindheid, respect voor de armen, liefde voor het kruis, liefde voor de liturgie, dan respecteer ik dat. Er zijn mensen die zeggen: de kerk, wat een vervelend ouderwets gedoe, wie gaat daar nu nog naartoe? De kerk met zijn stomme oude priesters en dan die onnozele liedjes, dat wil ik niet. Wel, dat is jammer, want bijna alle beschrijvingen over de hemel in het boek van de Openbaring gaan over de liturgie. Oeps. Zingen, hymne zingen, ben je gek? Je begint dus door te hebben dat niet iedereen wil wat God aanbiedt. En God zal dat uiteindelijk respecteren. Hij doet je een aanbod, hij roept je op, hij tracht je zoveel genade aan te reiken. Hij zendt mensen op je pad. Maar als je uiteindelijk zegt: luister eens, wat je me aanreikt, dat wil ik niet, of op je lijst staan een aantal afstotelijke dingen, dan zal God dat respecteren. God zegt ons dit alles omdat hij van ons houdt en hij wil ons bij hem in zijn paradijs. Maar als mensen het aanbod van God niet willen, dan verhardt hun hart stilletjes en zetten ze hun zondig leven voort. Want zondig zijn we als we het aanbod van God niet respecteren. En dat geldt op alle gebieden van ons leven, ook op dat van de seksualiteit. Er zijn een aantal parabels die ons kunnen helpen, en vooral dan de parabel van de verloren zoon. In de parabel gaat het eigenlijk vooral om de oudste zoon. We focussen ons meestal op de andere zoon die zijn erfenis opeist, die vertrekt en heel zijn vermogen verbrast, maar die tenslotte terugkeert. Met hem is alles in orde. Hij zet een stap naar zijn vader toe, maar zijn vader zet er twee en loopt zijn zoon al tegemoet om hem te omhelzen. Mijn zoon is weer thuis, roept de vader verheugd. De zoon vertrouwt zich weer toe aan de zorgen van zijn vader. Maar die andere zoon, dat is een ander verhaal. Hij is ogenschijnlijk gehoorzaam. Hij is respectvol, maar hij vindt dat zijn vader een soort van monster is. Luister naar wat hij zegt. Al zoveel jaren dien ik u en nooit heb ik uw geboden overtreden. Toch hebt gij mij nooit een bokje gegeven om eens met mijn vrienden feest te vieren. Wel, beste vrienden, het doel van ons leven is niet om een bokje te krijgen om eens wat feest te vieren met vrienden. Je zou het haast gaan denken als je ziet hoe er tegenwoordig vooral gefeest wordt. Het doel van ons leven daarentegen is om feest te vieren met de Vader. Die oudste zoon is kwaad en hij wil niet naar het feest. En de vader van de parabel is niet zoals die vaders uit de oude tijd. Geen enkele van hen zou zijn zoon smeken om te komen, maar hij zou eerder zeggen: ofwel kom je, ofwel onterf ik je. Je zult doen wat ik zeg. Zo is de vader uit de parabel niet. Hij smeekt: kom toch naar het feest, laten we samen vieren. Maar de zoon zegt: zolang die verwende broer van mij daar binnen is, kom ik niet. Hij is trouwens mijn broer niet, hij is jouw zoon. En daar eindigt de parabel. Waarom? Omdat wij op de vraag moeten antwoorden: willen wij naar Gods feest, een feest volgens zijn voorwaarden? Of blijven we buiten staan, kwaad, omdat er iemand binnen is die wij niet zien zitten? Monseigneur Poop vertelt een kleine getuigenis. In zijn allereerste parochie, heel wat jaren geleden, kwam er na de Eucharistie eens een vrouw naar hem toe. De omgeving was zich stilaan aan het omvormen van een hoofdzakelijk blanke bevolking naar een overwegend zwarte. De vrouw in kwestie was heel vroom. Ze ging dagelijks naar de Eucharistie en ze bad dagelijks de rozenkrans. Ze zei: eerwaarde, onze buurt is aan het veranderen. Wat gaan we daaraan doen? De priester antwoordde: waarom gaan we niet aanbellen en hen uitnodigen om naar onze kerk te komen? Maar ze antwoordde: eerwaarde, ik houd niet van zwarte mensen. Ik ben bang van hen. Ik houd niet van hen. De priester antwoordde: oei, dan zul je niet gelukkig zijn in de hemel. Ze riep verontwaardigd uit: wat bedoel je met ik zal niet gelukkig zijn in de hemel? Natuurlijk zal ik dat wel zijn, want Jezus en Maria zijn daar en ik bid de rozenkrans. Maar de priester zei: je zult je ellendig voelen in de hemel, want er zijn daar zwarte mensen. De vrouw werd zo kwaad dat ze 2 weken lang niet meer met de priester wilde praten. Maar ze had een mooie bekering. Ze kwam weer tot zichzelf en ze begon zich in te zetten voor de zwarte gemeenschap. Ze werd een geweldige lerares en werkte heel hard voor de zwarte Amerikaanse kinderen. Heel dat voorval had haar tot bekering en berouw gebracht. Je ziet dat mensen de hemel verwarren met geluk op hun voorwaarden. Natuurlijk zal God mij geven wat ik wil, want hij is een aardig iemand, denken ze dan. Maar de hemel is wat hij is. En God zegt: ik moet je daarvoor klaarmaken. Maar als je je hiertegen verzet en dit niet wil, moet ik je keuze respecteren op de dag van het oordeel. Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht met het thema vandaag Waarom de hel wel moet bestaan. Spontaan denken we dat iedereen naar de hemel wil. Maar is dat wel zo? Mensen willen wel naar de hemel, maar dan naar een nep-hemel die beantwoordt aan hun eigen normen en niet die van God. Ze willen naar een nep-hemel met een God die het altijd eens is met alles wat ze doen. Niet iedereen wil dus wat God aanbiedt, en God zal dat uiteindelijk respecteren. Er is nog een andere parabel die interessant is, en dat op een subtiele wijze. Het is de parabel van de rijke man en Lazarus. De rijke man besteedde nooit aandacht aan Lazarus. We lezen in de parabel niet dat hij slecht zou gedaan hebben tegenover Lazarus, in de zin van dat hij hem zou afgeranseld hebben. Hij merkte hem gewoonweg niet op. De rijke ging in purper en fijn linnen gekleed en hij vierde iedere dag uitbundig feest. Lazarus daarentegen, die heel arm was, lag met zweren overdekt voor de poort van het huis van de rijke. Hij verlangde ernaar zijn honger te stillen met wat bij de rijkaard van tafel viel. Maar hij kreeg niets. Nog erger, de honden kwamen zijn zweren likken. Maar op een dag stierf de rijke en hij ging naar de hel. Ook Lazarus stierf, maar hij werd door de engelen in de schoot van Abraham gedragen. Het is interessant om te kijken naar wat de rijke doet en wat hij niet doet. Hij zegt, Vader Abraham, ontferm u over mij en geef Lazarus de opdracht de top van zijn vinger in water te dopen en mijn tong daarmee te komen verfrissen, want ik word door de vlammen hier gefolterd. We kunnen twee dingen opmerken. Eerst en vooral, de rijke is nog altijd niet veranderd. Ondanks het feit dat hij nu moet opkijken om Lazarus te zien, kijkt hij nog altijd op hem neer. Lazarus is voor hem alleen maar een loopjongen. Hij moet hem gauw wat water brengen om zijn lijden te verzachten. Hij is dus niet veranderd. Hij kan ook niet meer veranderen, want zijn beslissingen liggen voor altijd vast. Hetzelfde met zijn karakter. Maar er is iets heel bizars. Hij vraagt niet eens om naar de hemel te mogen komen. Trouwens, dat kan helemaal niet en hij weet dat. Hij zou de dingen daar niet aan kunnen. Hier is iets subtiels aan de hand. Het tweede dat wij opmerken of ons afvragen, waarom kan hij niet veranderen? We hebben allemaal wel eens gehoord van een bekering op het moment van sterven. Dat zijn dingen die inderdaad soms gebeuren. Maar ze zijn veel zeldzamer dan mensen doorgaans denken. Hoe komt dat? Omdat het hart van mensen in de loop van hun leven vaak verhard is geraakt. We kennen allemaal wel een verhaal van mensen die op sterven liggen in een ziekenhuis, maar die toch geen priester willen zien en er niet naar verlangen om te biechten. Hoe is dat mogelijk? Ze staan al met één voet in het graf. Ik wil dat niet. Ik heb niemand vermoord. Ik heb zoiets niet nodig, zeggen ze dan. De kerkvaders reiken ons een mooi beeld aan. Het is ermee als met een pot van de pottenbakker. Zolang de pottenbakker bezig is met de pot te maken, is hij nat en soepel en kan hij bewerkt worden. De pottenbakker kan de pot kneden en modelleren. Maar dan komt het ogenblik dat de pot van de draaischijf genomen wordt en in de oven geplaatst. Op dat ogenblik ligt de vorm van de pot voor altijd vast. De dood kun je met dat ogenblik vergelijken. En dat is de reden waarom de hel eeuwig is. Je kunt je inbeelden dat iemand zou kunnen zeggen, jouw onrechtvaardige God geeft een eeuwige straf aan iemand die een zonde begaat die op zich niet eeuwig is. Dat is niet de reden waarom de hel eeuwig is. De hel is eeuwig, omdat er een ogenblik komt waarop onze beslissing voor of tegen God, voor wat Hij ons aanreikt of er tegen, voor altijd vastgelegd wordt. Zulke mensen die tegen God gekozen hebben en die zijn aanbod afgewezen hebben, zullen niet naar de hemel beginnen te verlangen. Ze zouden het trouwens in de hemel niet kunnen uithouden. Het is er te licht, te warm. C.S. Lewis zei ooit: de hel is warm, maar de hemel is warmer. De hemel is immers vol van het vuur van Gods liefde. Het is slechts een veronderstelling. Misschien is de warmte van de hemel voor hen die in de hel vertoeven nog altijd veel te groot, hoewel ze er ver vandaan zijn. Monseigneur Pope vat samen: de hel moet wel bestaan. Eerst en vooral door wie God is. Maar ten tweede door hoe God ons geschapen heeft. Hij heeft ons geschapen als vrije mensen. God heeft een heel groot respect voor onze vrijheid. God zegt: je bent volkomen vrij. Ik zal mezelf niet aan je opdringen. Ik zal je niet verplichten te beminnen wie ik bemin. Het hangt helemaal van jezelf af. En als je mijn aanbod accepteert, dan maak ik jou daarvoor klaar. Als je echter beslist dat jij daar niets van wil weten, dan zal ik je niet verplichten. Maar er zal een dag komen waarop jij en ik zullen moeten afrekenen. Een dag waarop jouw keuze moet duidelijk worden. Ik zal dan met grote droefheid moeten accepteren dat jij niet wil wat ik jou wil geven. Je kunt het blijkbaar niet aan wat ik je wil aanreiken. Het doet me pijn, maar ik zal je niet verplichten. En het droevigste van de zielen in de hel is dat ze zich nog ellendiger zouden voelen in de hemel. Er is iets heel merkwaardigs. Gods barmhartigheid en zijn gerechtigheid komen daar samen. Want zijn rechtvaardigheid is uiteindelijk een genadige acceptatie dat de mens niet wil wat God hem aanreikt. In zijn barmhartigheid laat God de mens los. Met een droevig hart laat ik je gaan, zegt God, want ik respecteer je vrijheid. We krijgen hier wel een heel ander beeld van God te zien. Het is niet zo dat Hij daarboven zit en ons schade slaat in al ons doen en laten en boos uitroept: ik houd niet van jou, ga jij maar naar de hel. Het zou goed kunnen dat er heel wat mensen zijn die zo over God denken. Nee, zo is God niet. God is een heel respectvolle en een heel erg beminnende God die ons geschapen heeft opdat wij zouden kunnen beminnen. Tot daar, Monseigneur Pope. Ik ben er zeker van dat wij na deze uiteenzetting wel kunnen instemmen met de argumenten van Monseigneur Pope waarom de hel wel moet bestaan. Er moet inderdaad wel zulk een plek zijn waar mensen die niets van God willen weten na hun dood terecht kunnen. En nu weten we zeker dat wij het zelf zijn die beslissen waar we na onze dood voor eeuwig zullen vertoeven. En mochten we toch voor de hel kiezen, dan weten we ook zeker dat God ons daar niet hebben wil en dat Hij enkel met een droevig hart kan vaststellen dat er toch mensen zijn die tegen Hem en tegen zijn liefdesaanbod kiezen. Iemand die dit alles bevestigt vanuit een diepe mystieke ervaring is de Colombiaanse bekeerling Marino Restrepo. In 2018 heeft hij in België op de welgezinde dagen in Gistel, in Scherpenheuvel en voor Radio Maria hierover getuigd. Na een maandenlange opsluiting in een grot in de Broese maakte hij een bijna doodervaring mee die een achttal uren geduurd heeft. Hij verscheen er voor Jezus, maar kon de gloed van zijn liefde niet verdragen. Hij had immers jarenlang in doodzonde geleefd. Hij wilde in de diepte wegduiken, maar die diepte was de hel. God heeft hem in zijn grote barmhartigheid gered, omdat zijn uur van sterven nog niet gekomen was. Integendeel, hij kreeg een belangrijke zending mee om mensen te waarschuwen voor de kracht en de gevolgen van de zonde. Om hen tevens te waarschuwen dat het de mens zelf is en niet God, die kiest voor de eeuwige bestemming na zijn dood. Marino Restrepo trekt nog altijd de wereld rond om te getuigen. Beste luisteraars van Radio Maria, deze uiteenzetting van vandaag is een grote les, maar tevens een oproep aan ieder van ons om met onze medemensen over deze dingen te spreken. Jazeker, het is een delicaat onderwerp en we zullen voorzichtig moeten aftasten hoe we het aan boord moeten leggen. Maar het behoort tot onze taak en onze roeping als christen om datgene wat wij gehoord hebben verder te vertellen. Vragen wij aan God om een groot medelijdend hart voor alle mensen en in de eerste plaats voor die mensen die het verst van God verwijderd zijn. Het zou zo ver moeten komen dat we niet meer willen dat er nog mensen verloren gaan. Pas dan hebben wij zelf Gods liefdesaanbod begrepen en aanvaard. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Mochten er nog vragen zijn of opmerkingen, dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be.